Welkom allemaal. Welkom terug bij The Way Home Podcast. Ik ben Lauren. En ik voel dat ik vandaag heel dicht bij mijn hart zit. En dat voelde altijd als goede momenten om te delen. En mezelf uit te drukken. Het is vandaag woensdag. Ik zit met mijn gezicht in de zon. In de late namiddag. Of nee, het is 7:15. Dus avondzon. Maar lichtjes verwarrend, want het staat nog heel hoog. Ik merk dat sinds de uursverandering van, ik denk ondertussen 2 weken geleden, dat ik zo gedesoriënteerd ben. Ik merkte ook dat tijdens de eerste avondles van de week na de uursverandering, ik het zo raar vond dat het nog licht was. Ineens was het licht tot bijna het einde van de les. Terwijl de week ervoor was het donker als ik aankwam. Anyways, dus even aanpassen. Vandaag was een dag. Het was een dag. Een intense dag. Het is een heel intense week geweest. Intense 2 weken. Ik weet niet wanneer ik het laatst iets had gedeeld. Of hier online was op de podcast. Maar het is eclipse season. We hebben de 2 eclipsen gehad. Op 25 maart was het een eclipse in weegschaal en dan een maaneclips. En dan nu, deze maandag, 8 april, was het dan een solar eclipse in Ram. En ik voel het. Ik voel de intensiteit, ik voel de transformatie op een cellulair niveau. En dat is niet dat ik daar veel voor moet doen, of het is niet dat ik veel bewuste beslissingen moet nemen om die transformatie te laten gebeuren. Dat is gewoon iets wat daar vanzelf komt als we ons daarvoor openstellen. En ik merk ook hoe meer ik in het ritme van, in mijn eigen ritme, in het ritme van mijn lichaam zak, hoe meer ik in het ritme en het ritme van de natuur zak. En hoe meer dat ik beïnvloed word door die energie. En misschien dat het altijd zo is geweest, maar dat ik daar gewoon minder bewust van was. Maar zeker zo het laatste jaar en een half, is dat echt een proces geweest van bewustwording van mijn interne cyclus. Daar ben ik ongeveer al, ik zou zeggen, ja, 3,5 jaar of zo mee bezig. En bij gevolg, dat gebeurt denk ik zo bijna vanzelf. Dat als we meer ons bewust zijn van ons interne ritme en onze interne cyclus, dat we vanzelf de link gaan zien met onze externe cyclus en de ritmes van de natuur. En hoe dat we zo verbonden zijn. En dat er zoveel connectiepunten zijn en verbindingspunten zijn. Manieren om onszelf te spiegelen aan de natuur en hoe dat zij beweegt en hoe dat zij evolueert en hoe dat zij rust. En ja, gewoon het besef dat wij net zoals de bomen, net zoals de bloemen, de bloesems, net zoals het gras, net zoals de vogels en de bijen en de vlinders, dat wij een onderdeel zijn van de natuur. En dat ik merk hoe verder ik in dat belichamingsproces ga, hoe bewuster ik dat ook beleef en echt kan voelen eerder dan weten. Dat is iets wat we misschien wel weten en dat iets wat mij vaak is gezegd geweest, maar vooral het laatste jaar. En zeker zo sinds, ik zou zeggen, de laatste weken voel ik dat heel, heel sterk, omdat ik veel bewuster mijn dagelijkse wandeling maak en ook omdat het weer iets beter is in de winter, ga ik niet zo snel buiten gaan. Misschien de volgende winter wel, omdat ik dan die gewoonte al heb soort van ingeprint. Maar sinds dat het weer zo iets beter begint te worden en het niet meer elke dag regent, ga ik probeer ik bijna elke dag buiten te gaan en mijn wandeling te maken. En ja, dan ben ik me zo bewust van de verandering die ik de voorbije weken heb kunnen meemaken en kunnen zien en observeren in de bomen en in de zon en de lucht en de wind en de bloemen en de bloesems die nu allemaal uitkomen en ook weten dat dat tijdelijk is. En de verlangen om met mijn blote voeten in de grond te staan en te gronden en te aarden en die verbinding te voelen met de natuur en mij gedragen te voelen door de natuur en mijn thees drinken. Ik heb nu mijn infusie naast mij staan met lavendel, kamille en roos. En dat is zo mijn go-to, merk ik. Dat is heel intuïtief. Is dat een combinatie waar ik de voorbije 6 maanden of zo, misschien iets langer, bijna dagelijks op terugval. Omdat dat mij een gevoel geeft van echt zo gedragen te zijn en omarmd te zijn en die warmte en die ondersteuning geeft van binnenuit. Een andere combinatie is die ik nu veel gebruik. En ik denk dat dat ook intuïtief wat meer te maken heeft met dan de lente. Want dat zijn veel leverkruiden. Kruiden die de lever ondersteunen in het detoxen. Is netel, mariadistel en paardenbloem. Dat is een combinatie die ik via dandelion, ik weet niet. Is dat paardenbloem, is dat de juiste vertaling? Anyways. Maar ook zo daarin die verbinding voelen. En dan heb ik een tincture met, waar er ook flower essences in zit. Dus zo echt terugvallen op de, op zo dat voedende van de natuur. Ik heb ook net vandaag ook, toen ik hier in de zon lag op mijn terras, naar een podcast geluisterd over somatics, maar hoe dat dan ook te maken heeft met, en hoe dat het hele van ons lichaam te maken heeft met het hele van de natuur en hoe dat we ons helingsproces kunnen ondersteunen door gebruik te maken van de tools die de natuur ons geeft, zoals de zon en onze cyclus afstemmen op de cyclus van de maan. En ik merk bijvoorbeeld nu was mijn menstruatie op de nieuwe maan en dan weet ik, oké, mijn ovulatie gaat ongeveer rond de volle maan zijn. En dat geeft me zo'n gevoel van bevestiging. Van, oké, ik ben in ritme. Ik ben in ritme. En ik moet niet per se. Natuurlijk, dat is, en ik merk ook dat dat nu veel meer is, omdat ik meer en meer in de natuur ben. En ik denk ook dat uw ovulatie wordt enkel dan, want typisch gezien wordt uw ovulatie dan getriggerd door de volle maan. Maar ja, als we onze ogen altijd gewend zijn om fel licht te zien 's avonds, ook wanneer er geen volle maan is, dan gaat dat natuurlijk niet meer zo zijn. Dus daarom probeer ik dan ook de laatste tijd veel bewuster 's avonds enkel mijn warm licht, ik heb zo'n rijstpapier lamp of mijn zo'n diffuser in mijn badkamer die dan zo'n zacht lichtje heeft. Of ik heb zo'n leeslampje met rood licht dat ik dan in mijn kamer aandoe. En gewoon zo die bewustwording van de impact dat de zon op ons heeft. En dat de maan op ons heeft. En dat de natuur op ons heeft. En zo die co-regulatie met de natuur is echt een groot onderdeel de laatste tijd van mijn eigen helingsproces. En mijn eigen manier om mezelf te ondersteunen op een dagelijkse basis en zo die, zoals de vorige aflevering waar ik het had over het cultiveren of het soort van voeden van die innerlijke moeder en het creëren van die innerlijke moeder. En dat is nu zo een van de onderdelen dat ik mezelf ondersteun door elke dag naar buiten te gaan en elke dag die wandeling te maken en te luisteren naar de geluiden van de natuur en even stil te staan en dat allemaal te absorberen en dat ik voel hoe dat mijn lichaam gewoon zakt. Als ik daar sta op de grond en omringd door de bomen en de vogels en alle andere beestjes. En dat mijn lichaam gewoon zakt. En mijn schouders ontspannen, mijn bekkenbodem ontspant, mijn gezicht open naar de zon, mijn borst open naar de zon en het zijn echt zo'n simpele dingen die zo'n impact kunnen hebben op onze ervaring van onszelf. En ik besef ook dat ik pas die connectie met de natuur echt, echt kon voelen en ervaren. En voelen van oké, bijvoorbeeld, ik had dat op mijn wandeling daarnet. Dat ik zo'n besef had van oké, ik kijk door mijn ogen en ik zie al de bloemen en de bomen, maar zij kijken ook naar mij en er is een soort van een onuitgesproken relatie en familiariteit. En mijn ogen zijn voor mij de manier om dat weer te nemen, maar voor andere planten is dat, doen ze, ik kan het moeilijk verwoorden, maar zo het gevoel van ik kijk niet, maar er wordt door mij gekeken. In plaats van dat ik kijk, wordt er door mij gekeken. En ik had echt dat gevoel van mijn lichaam is een vessel, mijn lichaam is een kanaal. En ik sta hier op de aarde, gegrond, verbonden met wat er allemaal leeft rond mij. En er wordt door mij gekeken. Dat is zo een heel sterk gevoel dat ik had deze namiddag op mijn wandeling. En dat is een gevoel dat ik zo bijna altijd heb van mij. Ik als identiteit, of mijn identiteit verzacht of zo, vervaagt. En de verbinding met de natuur is voorbij mij als mens. En iets eerder op gelijke hoogte. Eerder dan hiërarchisch. En daarbij komt dan ook het besef dat net zoals een boom een bepaald proces heeft en een bepaalde cyclus heeft van in de herfst de bladeren worden bruin en dan in de winter vallen de bladeren af en dan is er een focus naar binnen toe, naar de kern, naar de wortels. De wortels groeien dieper, al het water in plaats van dat het naar buiten gaat, gaat naar binnen voor hydratatie en voeding. En dan tijdens die rustperiode wordt er dan energie verzameld voor de lente, zodat er terug bladeren kunnen groeien, maar dat er ook bloesems kunnen zijn en bloemen. En dan zijn die bloemen weer weg en dan is het gewoon bladeren en dan is het zomer en dan is de focus veel meer op het water en de voedingsstoffen naar de bladeren, naar buiten toe brengen. En dan weer hetzelfde proces van bladeren vallen af en de boom is kaal en bewustzijn keert naar binnen. Dat diezelfde intelligentie en de intelligentie achter die cyclus, die cyclus bestuurt, zit ook in mij. En in mijn lichaam en in ieder van ons lichaam. En dat is zo die somatische intelligentie of die lichamelijke intelligentie waar ik het altijd over heb, ook in mijn lessen, als het gaat over het lichaam. En het lichaam weet. Het lichaam weet. Het hoofd weet ook, maar op een andere manier. Het hoofd weet meestal is er veel meer conditionering. En in het lichaam ook. En dat is waarom dat we dit proces aangaan. Dit proces van heling en verbinden met het lichaam en alles wat er in het lichaam zit van trauma en deregulatie en schaamte en verdriet en rouw en dat te kunnen voelen en dat te kunnen toelaten zodat ons lichaam terug een open kanaal kan zijn. En de laatste weken is het gewoon dieper en dieper in dat proces zakken. Ook al ben ik letterlijk al jaren in dit proces. Het besef dat dit proces voor eeuwig blijft duren. En niet op een negatieve zin, want ik denk, er is een verschil tussen voor eeuwig in het proces blijven, wat dat ons tegenhoudt om te leven. En aan de andere kant, in dit proces blijven, wat dat ons leven ondersteunt. En dat is meer het gevoel dat ik heb dat, zeker sinds het laatste jaar en een half, twee jaar, dat ik eindelijk terug kan beginnen leven. En in het leven kan ik nu, in plaats van in het focus op oké, hoe overleef ik, wat dan mijn focus voor toch een heel aantal jaar was, Hoe overleef ik? Hoe blijf ik hier op aarde bestaan? Wie ben ik? Besta ik wel? Die vragen, de existentiële vragen waar dat we denk ik allemaal mee in contact komen op een bepaald moment. De ene misschien al sneller dan de ander en de ene misschien al iets intenser dan de ander. Dan nu het meer gaat, wat is de aard van het leven? En hoe kan ik het leven ervaren? En wat betekent het om mens te zijn? Wat betekent het om op deze aarde te zijn en dit leven te leiden in dit menselijk lichaam? En wat is het nut van mijn bestaan? En dan moet ik denken aan een van de liedjes waar ik nu bijna dagelijks naar luister, van Krishna Das. Ik kan de naam niet uitspreken, ik ben het vergeten. Het is een Sanskriet naam. Misschien moet ik het gewoon even opzoeken. Nee. Dan ga ik uit mijn vibe zijn. Maar dat is een liedje. Ik heb het al op mijn Instagram gedeeld. En op het einde is er zo'n heel ding van I want to know what love is. En dat is zo mijn ding van hoe kan ik mijn hart blijven openen? Hoe kan ik meer en meer in die onvoorwaardelijke liefde belanden? In de eerste plaats voor mezelf, naar mezelf toe. En dat is het hele proces waar ik het in de vorige aflevering over had. Van hoe kan ik die onvoorwaardelijke liefde naar mezelf geven? En dat was vandaag een heel ding in mijn journal. Een heel proces van, kan ik mezelf ook graag zien op die momenten dat ik denk dat ik faal of dat ik tekort schiet of dat ik mijn eigen niet voldoe aan mijn eigen verwachtingen laat staan aan de verwachtingen van de buitenwereld. En dan kom ik weer en dan was er natuurlijk die innerlijke moeder die zo die onvoorwaardelijke liefde kon geven en gewoon daar zat en zei van ja, tuurlijk, want dat is niet waar het om gaat. Dat is niet de essentie van het leven. En ik zie enkel de kern. En dat is net het ding van onvoorwaardelijke liefde. Hoe zou ik het onvoorwaardelijke liefde kunnen noemen als er een voorwaarde aan vasthangt van ja, maar nee, je moet aan die verwachtingen voldoen. Je moet aan die dat staat op niks. Anyway, dat was het hele ding vandaag, omdat ik oh, dit leven. En ik merk dan hoe meer dat ik die onvoorwaardelijke liefde naar mezelf geef, hoe meer dat ik in staat ben om dat naar anderen te geven. En omgekeerd ook, als ik merk dat ik iemand beoordeel of dat er een soort van judgment komt vanuit mijn hoofd of vanuit mijn conditionering of vanuit mijn trauma of wat het ook is. En ik dan in mijn hoofd heel zacht probeer te zeggen van oké, maar waarom oordeel ik die? En waarom kan ik die persoon, of ik die nu ken of niet, maakt niet uit. Waarom kan ik die persoon niet gewoon graag zien zoals die is? En dat doet mij denken aan iets wat ik zag op mijn ik was op YouTube, denk ik, vandaag. En er was dan zo'n reel of zo, of ja, hoe noemt dat, zo'n video, zo'n short ding op YouTube. En dat was dan zo van, this influencer forgot she was still recording. En dan was het zo van, and now she's cancelled. Dat stond er niet, want dat is zo dat hele ding. En dan dacht ik zo, waarom? Waarom? We zijn allemaal maar mensen. We proberen allemaal maar ons best. En ja, de ene doet in zijn levensproces meer kwaad dan de ander. Uit trauma, uit een tekort aan liefde, uit schaamte en schuld en al die dingen. Maar waarom draait onze hele... En daarom denk ik ook zo Op Instagram kan ik zijn, want ik voelde zo heel specifieke, een heel specifieke, bijna echo chamber heb gecreëerd voor mezelf. Waarin dat het enkel zo authenticiteit is. En we accepteren mensen en we zeggen de dingen zoals ze zijn. En dat betekent niet dat we enkel love and light zijn, maar eerder van we reageren niet vanuit onze trauma's. We reageren niet vanuit onze conditionering. Dat is heel hard wat ik probeer te zoeken als ik mij begeef buiten mijn cocon. Want dat zijn de enige plekken waar ik mij veilig voel. Want als ik het gevoel heb dat andere mensen anderen beoordelen in hun... Ik ga even mijn thee inschenken. Ik heb enkel nog... Want al mijn tassen liggen zitten in de afwasmachine. Ik heb enkel nog mijn kersttas. Maar het is wel gezellig. Een contrast. Tussen de zon en de bloemen die op mijn tafel zijn. En dan een kersttas. Dan ga ik me ook niet veilig voelen om mezelf uit te drukken zoals ik me zou willen uitdrukken. Dus ik denk dat dat zo wat mijn proces is ook van, dat zit zo diep ingebakken in ons allemaal, om, en misschien bij mij meer dan anderen, ik weet het niet, ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar zo het ding van, dit is het juiste leven. En zeker komende van een omgeving waarin dat er heel specifieke soort van richtlijnen zijn van, dit is juist en dit niet. Of dit is goed en dit is raar. Of dit is goed en dit is slecht. Of dit is wat we willen en dat is wat we niet willen als geheel. Om dan daaruit te stappen en te zeggen van, wait a minute. Eigenlijk hetgene wat altijd als raar wordt gelabeld in mijn omgeving, is nu hetgene wat ik wil. Is nu wat er voor mij authentiek voelt, wat er voor mij juist voelt. En dat is een heel... Dat is een heel proces om bijna op een dagelijkse basis te bedenken of te ontdekken dat dingen die ik altijd heb afgewezen in mezelf, dat dan net de dingen zijn die mij het meeste geluk brengen. En dingen die ik in anderen heb afgewezen, dat dat hetgene is wat dat hen het meeste geluk brengt. Of wat dat mij ook het meeste geluk kan brengen. En dat oordelen komt altijd vanuit angst. En er zit nog zoveel angst in mij. En hoewel dat ik... Ja, elke dag voor kies om vanuit liefde te proberen leven. Dat wil niet zeggen dat ik die angst die er nog altijd is en die meestal ook gewoon vrij archetypisch is of epigenetisch of collectief, een collectieve angst die zich manifesteert in mijn menselijk lichaam. Ik wil die niet onderdrukken. Die toont zich voor een reden. Die toont zich om gezien te worden en geheeld te worden en getransformeerd te worden en omarmd te worden. En ik merk dat het vooral de momenten zijn wanneer dat ik de capaciteit van mijn zenuwstelsel vergroot. En ik voel dat ik evolueer, dat er meer angsten naar boven komen. En ik denk dat dat onvermijdelijk is, want dat is zo van, ah ja, oké, ik heb nu de capaciteit om die angsten aan te kunnen en om al die patronen te zien ineens en in mijn bewustzijn te brengen, dus laten we dat ook maar doen. Dat is zo precies wat er gaande is. En dat is heel mooi, want ik ben kei dankbaar dat je dat kan doen. En er is echt op geen enkel moment dat ik zoiets heb van, oh my god, please god, don't. Oké, misschien zijn er wel zo'n momenten wanneer het even allemaal te veel wordt. Maar ik heb die innerlijke moeder, ik heb die regulatie, ik heb die basis, ik heb die veilige... Ik heb die veiligheid in mezelf om... Ik heb die veiligheid in mezelf om mezelf te ondersteunen. En ik word er emotioneel van, zoals ik al de hele aflevering emotioneel ben. Excuse me. Dat is helemaal oké. Emoties zijn welkom. Omdat... dat zo ver van mijn realiteit was een paar jaar geleden. En ik echt niet wist wat ik met mezelf moest aanvangen. En ik wist niet wat ik moest doen. En ik wist niet welke richting ik moest uitgaan. En ik was gewoon volledig het noorden kwijt. En onlangs, geïnspireerd door het interview dat ik heb gedaan met Sarah in, denk 2 afleveringen geleden. Zeker luisteren als je geïnteresseerd bent. Heb ik verschillende boeken gekocht die zij had aangeraden. En één daarvan is The Pregnant Virgin, A Process of Psychological Transformation. En, amai, het is echt intens, want het geeft woorden aan het proces dat ik ben doorgegaan de voorbije jaren. Ik kon het altijd wel zo kaderen in mijn proces, maar zo nu met die woorden was het... It makes sense. En it makes sense waarom ik daardoor moest gaan. En it makes sense waarom dat iedereen rond mij daardoor moet gaan en door aan het gaan is. En iedereen die zich op een of andere manier op mijn pad bevindt, via deze podcast, via mijn lessen, via hoe we ook in contact komen met elkaar. Sorry, even readjustment. Dat proces van de descent into the underworld. En ik denk dat ik er al eens over heb gedeeld. Dit boek gaat niet specifiek over zo de mythe, de Inanna-mythe. Daar de andere... Wacht, ik heb ze hier liggen. Ik ga ze even pakken, zodat ik ze kan refereren. Want ik weet dat velen onder jullie ook heel graag lezen. Het ene is Descent to the Goddess, A Way of Initiation for Women van Sylvia Brinton Pereira. Dit is een iets complexer boek. Zij is ook een Jungiaanse psychoanalist. Net zoals de schrijfster van The Pregnant Virgin van, dat is Marion Woodman. Maar The Pregnant Virgin is nog iets meer in een leek, voor een leek geschreven, terwijl dat... Descent to the Goddess. Ik heb geen achtergrond in Jungiaanse psychoanalyse. Hier en daar wel zo eens wat verkend en wat mij verdiept. Maar ik heb geen psychologieopleiding gedaan of ik heb daar niks van uitgebreide achtergrond in. Dus voor mij is dit een iets moeilijker boek. Omdat er heel veel termen uit Jungiaanse psychoanalyse en zeker voor zo'n analisten, zo ja, constellatie en regression en in al die dingen... Die ik niet zo goed kan plaatsen. Ik denk dat ik wel ongeveer snap wat ze bedoelen, maar ik kan dat niet helemaal in context plaatsen. Omdat ik die achtergrond niet heb. En dan het laatste boek, wat ik nog maar pas in ben begonnen ben, is Descent and Rising, Women's Stories and the Embodiment of the Inanna Myth van Carly Mountain. En dit is echt... Oh my god. Ik zit nu maar op bijna 50 of zo. En echt bij elk woord was het zo van, dit ben ik, dit is mijn leven. Dit is, hoe weet die persoon, hoe weet die schrijfster hoe dat ik denk? Hoe weet die mijn proces? Hoe kan dit? Dus zij is ook een somatic practitioner, dus zij doet ook somatisch werk. En zij is ook een yoga teacher, dus zij mengt zo letterlijk al mijn verschillende methodes of zo. Met verschillende methodes. In het belichamingsproces. Dus die drie boeken gaan alle drie over de feminine embodiment. Over feminine embodiment. En het proces waar dat vrouwen doorgaan. Wanneer ze... Wat dat meestal gelabeld wordt als depressie of burn-out. En hoe dat eigenlijk voor ons een soort van... het begin van een initiatie is. Initiatie in de mature feminine. En hoe dat... Dus in de Inanna-mythe. Dus Inanna is de goddess of the heaven and earth. En zij gaat naar de onderwereld om Eraskigal, haar soort van evil twin, te gaan bezoeken in de onderwereld. En Eraskigal is... Eraskigal, hoe spreek je dat? Let me check. Ereshkigal. Eresh Kigal, ja. Zij is dus de godin van de onderwereld. Zij vertegenwoordigt... Dus Inanna vertegenwoordigt zowat de... Het masker dat we dragen. De conditionering, de manier waarop wij als vrouwen ons aanpassen aan de patriarchale samenleving om te overleven en om te voldoen aan de verwachtingen van onze ouders en van de samenleving in het algemeen. Terwijl de Eresh Kigal is de dark feminine, is de woede en de frustratie en al die donkere emoties en al die kanten van ons die wij als vrouw meestal wegduwen en niet echt toelaten in onze ervaring, zij vertegenwoordigt dat. En dus het moment dat Inanna haar afdaling in de onderwereld begint haar initiatieproces. En zij gaat dan door... zij moet dan bij de poorten van de onderwereld, wordt dan gezegd van oké, je mag het binnen, maar je moet alles achterlaten, alles. En dat wordt dan vertegenwoordigd door haar kledij en haar juwelen en zo. Maar dus eigenlijk wat dat wil zeggen is, op dat moment laten wij als vrouw, als wij die afdaling naar de onderwereld beginnen, en dus de afdaling richting de depressie, richting de burn-out, richting het gevoel van verloren te zijn en hoe dat je het ook wilt benoemen in deze tijd, in deze samenleving, dat het is van we laten alles achter. Alles wat we ooit hebben geweten over wie dat we zijn en hoe dat we een goede dochter zijn, of een goede vrouw zijn, of een goede vriendin zijn, of een goede mama zijn, of al die rollen die we altijd hebben gespeeld en alle verwachtingen en alle maskers die we altijd hebben gedragen, die moeten we achterlaten. En die moeten sterven. En dat is waar dat over gaat, van die death rebirth cycle en dat... Zij dan naar de onderwereld gaat en daar is Eresh Kigal dan zo boos dat ze Inanna vermoordt. Dus ze sterft, Inanna sterft en wordt opgehangen aan een... Het is heel visueel, aan een haak. Waar dat zij dan 3 dagen hangt. Maar dan had, voordat ze vertrok, had Inanna tegen een van haar soort van... Hoe moet ik het voornoemen, verwoorden? Wat is een goed woord voor hier? The witness. Ah ja, Ninshubur is the witness. Dus zij had Inanna tegen Ninshubur gezegd van oké, als ik na zoveel dagen niet terug ben uit de onderwereld, ga dan om hulp vragen. Dus Ninshubur is dan in paniek, want Inanna is nog altijd niet terug. En zij gaat dan naar de goden, de mannelijke goden, om hulp vragen, die dan allemaal zich er niks aan aantrekken en zeggen oké, als Inanna heeft besloten om naar de onderwereld te gaan, dat is haar eigen fout, dat is haar eigen verantwoordelijkheid en wij gaan daar niet tussen komen, wij gaan haar niet komen helpen. En haar man had zelfs ondertussen al haar troon ingenomen en al die dingen. Totdat dan Ninshubur komt dan bij een andere godin die dan zegt van oké, we zullen u helpen. En dan op een andere manier stuurt die wetens naar de onderwereld die dan Inanna terug tot leven brengen. En dan komt Inanna terug naar de bovenwereld. Maar zij is dus in het naar boven gaan, terug naar de bovenwereld gaan, heeft zij zich eigenlijk verzoend met Eresh Kigal, dus met haar donkere kant. Dus dat is even in een notendop het verhaal. Er zit veel meer symbolisme en het is een heel mooie mythe om te bestuderen en om je eigen initiatieproces in weerspiegel te zien van oké, als ik die afdaling maak, als ik in die donkere wereld zit, als ik in de void zit, als ik in de onderwereld zit, ik zit op mijn plek. Het is niet het einde van de wereld. Ik ben niet verloren. Ik ben niet gefaald. Ik ben niet gek aan het worden. Dit is mijn initiatie. En meestal begint de initiatie door het beëindigen van een relatie of het verliezen van een job of zoiets. Iets dat wordt doorbroken. Een patroon dat wordt doorbroken. En bij mij... Ik denk dat die initiatie al heel lang geleden is begonnen. Ik twee belangrijke momenten... Nee, eigenlijk hetzelfde moment. Bij mij is de grote shift, of ik denk de grote afdaling, begonnen in... Nee, het is ervoor al. Maar ik kan me gewoon zo'n moment herinneren in 2020, net voor... Dus begin, midden maart of zo was het dan lockdown. Maar daarvoor, in februari, was ik op skivakantie gegaan. En dan had ik bacteriën in mijn oog. En dan bleek dus die bacterie mijn oog te hebben aangetast. En dan heb ik in het ziekenhuis moeten liggen. En dacht ze dat ik blind ging zijn aan één oog. Dat was een heel proces van dat ik letterlijk dus... of figuurlijk blind werd. Dus ik kon niet meer zien. Dus ik heb ook 6 weken met een doek voor mijn oog moeten rondlopen. En kon ook niks zien. Totdat ze dan een lens voor mij hebben kunnen maken. Dus het is allemaal goed afgelopen. Ik zie voor een groot deel zie ik terug normaal met die lens. Maar ik weet nog dat mijn therapeut onlangs ook zo... Die zegt dat vaak van... Dat zij nooit gaat vergeten hoe dat onze eerste afspraak was gepland de week na die skivakantie. En ik lag toen in het ziekenhuis. En dat ik haar dus heb moeten mailen van... Sorry, ik ga onze afspraak moeten verzetten, want ik lig in het ziekenhuis met een hoornvliesontsteking. En dat ze altijd daarnaar terugkomt van... Oké, je bent therapie begonnen op het moment dat je eigenlijk niet meer kon zien. En dan, toen ik terugkwam... Of nee, dan hadden we een sessie toen ik in Bali zat... Vorig jaar. En toen zei zij ook, misschien heb ik dit verhaal gedeeld. Anyways. Dat het eerste wat zij zag toen ik de camera aanzette, waren mijn ogen. En dat mijn ogen veranderd waren. Dus zo... Ik zie dat ze het verblind zijn voor de echte wereld. Of nee, voor... Niet de echte wereld, maar de illusie of de wereld die ik had gecreëerd voor mezelf. Dat is zo voor mij de trigger geweest om echt die afdaling in de onderwereld te maken. En ja, ik kan er nog veel over vertellen. En ik raad gewoon aan om zelf daarin te verdiepen. En dat helpt heeft er voor mij gewoon, zelfs door dat nu gewoon te lezen, ook al is het grootste deel van die afdaling al gebeurd en ben ik al terug in de bovenwereld en heb ik al een groot deel van mezelf terug geïntegreerd, blijft het echt heel waardevol om dat zo te kunnen zien van, dat was geen fout. Er was niks mis met mij. Dit is wat er moest gebeuren. Dit is wat die depressie en de dissociatie waar ik, denk ik, mijn hele leven heb ingeleefd tot een paar jaar terug, was nodig om op dit punt te kunnen komen. In The Pregnant Virgin gaat het ook over hoe dat... Of nee, dat was in The Descent of the Goddess. Ging het over hoe dat heel veel van de vrouwen in onze huidige samenleving die patriarchaal is. Dus de manier van leven en werken en denken en de waarden en de normen zijn veel meer gericht op het archetypisch mannelijke dan het archetypisch vrouwelijke. Maar ook niet het beste van het archetypisch mannelijke, want... Daar zit enorm veel waarde in het archetypisch mannelijke. Onze samenleving heeft dat, denk ik, dan tot het uiterste geduwd. Dat heel veel van de vrouwen in onze samenleving zijn unmothered. Het zei het van, we hebben niet echt de moederrol in ons leven gehad die wij nodig hadden. En dat is niks persoonlijks ten opzichte van mijn mama of iemand anders zijn mama. Maar daar gaat het niet om. Want zij waren ook niet. Zij hadden ook niet de moederrol in hun leven die zij nodig hadden. En hun moeders ook niet. En zo gaat dat generaties en generaties terug. En is het gewoon dat... Want ik had een ander boek gelezen. ik heb dus eigenlijk een week vakantie nu. Heb ik mezelf een week vakantie gegeven. Het enige wat ik kan doen is lezen. Boek The Woman in the Shaman's Body, Reclaiming the Feminine in Religion and Medicine. Het gaat dus over shamanisme en over vrouwen in shamanisme. En hoe dat traditioneel gezien vrouwen even prominent aanwezig waren in de shamanistische traditie als mannen. Maar dat heel veel van het onderzoek daarnaar door mannen is gedaan, initieel. En dat die heel systematisch vrouwen uit het beeld hebben verwijderd. Door hun eigen conditionering of ja, bewust, onbewust, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Maar hoe dat er eigenlijk al die jaren terug een enorm rijke traditie en wijsheid was die van vrouw tot vrouw werd doorgegeven. En zelfs tot vrij recent, denk ik. Ik denk dat... En die zal in sommige delen van de wereld, in sommige plekken nog leven. Maar ik denk dat in onze samenleving, in onze westerse samenleving, is die gewoon voor het allergrootste deel verloren gegaan. En hebben we niet meer als vrouw de ondersteuning in de samenleving die we nodig hebben, zodat wij kunnen onszelf kunnen voeden, laat staan onze kinderen kunnen voeden of de mensen in onze omgeving kunnen voeden. En hoe dat eigenlijk dat tekort aan een volwassen moederrol in ons leven te hebben, hoe dat voor een heel groot deel de trigger is voor die initiatie of voor die afdaling van hoe kan ik dat tekort aan omkadering of tekort aan rolmodel of tekort aan nurturing en voeding en liefde en onvoorwaardelijke liefde, hoe kan ik die leegte gaan invullen? En misschien dat we tot dan toe, voor de initiatie, die leegte altijd hebben ingevuld door te focussen op het externe, op het mannelijke. Hoe kan ik passen in deze samenleving? Hoe kan ik toch voldoen aan de verwachtingen die er op mij gesteld worden? Die ik heb geïnternaliseerd en naar mezelf stel. En dat er gewoon een punt komt dat we tegen de muur lopen en dat we beseffen van, zo gaat het niet meer. Ik kan niet blijven leven volgens de waarden en normen van deze samenleving, want mijn lichaam is daar niet voor gemaakt. Niemand is daarvoor gemaakt, zelfs de mannen niet. De vrouwen, niemand in deze samenleving is gemaakt om te functioneren hoe dat we nu aan het functioneren zijn. Er zijn heel weinig mensen die het tempo aankunnen en echt gelukkig zijn en gevoed zijn en uitgerust zijn en gezond zijn en gewoon kunnen ontspannen en genieten. En hoe weinig voorkomend is dat in onze samenleving vandaag? Of we moeten wachten tot we op pensioen zijn, maar dat lijkt mij ook niet echt de bedoeling. Dus, even een slokje thee. Dus dat is voor velen dan het besef van, oké, ik heb een leegte. Er is een leegte. Er is een leegte in mij. Ik heb een tekort aan... Ik heb de liefde die ik nodig had niet ontvangen op de manier dat ik die nodig had. En opnieuw, daar is geen schuld of geen... Het is zo gemakkelijk om het dan over schuld te hebben en... Uiteindelijk heb ik beseft dat ons niet heel ver brengt, want net zoals niemand hier schuldig is, is er ook niemand slachtoffer. Het brengt ons nergens om onszelf als een slachtoffer te zien. Mijn Palo Santo. En voor mij was dat zeker een heel leerproces om te beseffen van oké, met mijn gevoeligheid en mijn zachtheid en mijn empathie en hoe dat ik letterlijk mee kan leven met een steen die niet evenveel aandacht krijgt als de andere stenen. Of een wc-rol die helemaal alleen op het rek ligt en alle andere wc-rollen liggen ergens anders. Iemand met zo'n gevoelig zenuwstelsel, die met zo'n gevoelig hart, die heeft een heel specifieke liefde nodig. Die heeft een heel specifieke veilige plek nodig om die gevoeligheid ten volste te kunnen ontwikkelen zonder daar in een soort van nefaste copingmechanismes mee te vallen. Wat dat bij mij zeker en vast is gebeurd. En dat is gewoon een besef. Dat is gewoon een besef. Dat is gewoon de realiteit. Dat is gewoon hoe het is. En dat is oké. En dat is een rouwproces. Dat is een besef van oké, ik kan dat aan mezelf geven. Ik kan wat dat ik nodig heb aan mezelf geven. Maar in de eerste plaats moeten we weten wat we nodig hebben. En dat is denk ik waar dat ook allemaal begint. Van wie ben ik? Wat heb ik nodig? Wat wil ik in dit leven? Waarom ben ik hier? Dat zijn de vragen die mij altijd altijd terug in die spiraal deden belanden. Ik had geen sense of self. Er was een volledige symbiose met mijn omgeving. En er was geen individuatie gebeurd. Dus meestal, dat is waar dat Jung het over heeft. Again, ik ben geen expert. Dit is wat ik heb opgedaan uit mijn recente studies van Jungiaanse psychoanalyse in de context van feminine embodiment. Maar in de Jinky staat er ook wel over het individuatieproces. En ik denk dat ik het daar onlangs ook over had. Het individuatieproces is het besef van I am, ik ben. En dat is een besef dat ik heel lang niet had. Van wie ben ik zonder die persoon? Wie ben ik zonder mijn ouders? Wie ben ik zonder mijn partner? Wie ben ik zonder mijn vriendinnen? Wie ben ik zonder mijn omgeving? En daarom dat altijd, als ik dan naar Bali ging, dat was voor mij zo... Dat waren altijd zo initiatiemomenten. Dat was de momenten dat ik me verwijderde uit mijn milieu. Dat ik me verwijderde uit de symbiose. Dat voelde enorm goed. Ik voelde mij vrij, dat was geweldig, maar ik kon dat niet integreren. Ik had niet de capaciteit, ik had niet de zenuwstelselcapaciteit, maar ik had ook niet de context en de ondersteuning om dat te kunnen integreren. En het is pas de laatste keer dat ik naar Bali ging in vorig jaar met mijn opleiding. Ook denk ik omdat ik daar langer was. Maar ook omdat ik ondertussen al heel veel therapie had gedaan en gewoon vrij vers stond op mijn helingspad. En dat ik... Mijn afdaling in de onderwereld voor een heel groot deel had gehad. Wat niet wil zeggen dat dat niet nog eens kan gebeuren. Daar ben ik me heel bewust van. Er zijn mini-afdalingen in de onderwereld op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis. Zoals vandaag was ik deze ochtend... Alles was geweldig en de wereld was geweldig. En ik kon alles aan. In mijn journal was ik zo... God geef mij alles wat daar voor mij bestemd is. Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar voor dit pad. Ik ben klaar voor de uitdagingen. Ik weet dat het niet gemakkelijk gaat zijn, maar ik kan het aan. Deze namiddag was het echt overweldigd door verdriet en rouw. En misschien dat dat net is wat ik nodig had vandaag, volgens God. Dus ik vertrouw het. Maar... En daarom dat ik dat ook kon meenemen. Ik kon naar huis komen en ik kon dat integreren. En ik had eindelijk... Ik heb dat proces kunnen een soort van vervolledigen. En door die boeken te lezen kan ik gewoon al die dingen veel gemakkelijker in perspectief plaatsen. En merk ik ook dat ik nu pas, eigenlijk het laatste jaar vooral, weet dat ik een apart persoon ben. En voor sommigen gaat dat misschien gek klinken, maar ik weet dat er veel mensen zijn die helemaal begrijpen wat ik zeg. Dat ik besef van dat ik een apart persoon ben. En dat is niet zo dat ik vroeger dacht van ik ben dezelfde persoon als mijn mama of mijn papa of mijn familieunit of zo. Maar dat eerder van ik kon mijn eigen noden niet onderscheiden van de noden van iemand anders. En ik heb dat nog altijd soms dat ik zo bijvoorbeeld, mijn zus was hier... En ik kan bijvoorbeeld altijd zo zien wanneer ze naar het toilet moet. Of iemand was hier vandaag en ik zag dat hij het koud. Dus ik ben constant de lichamen van anderen aan het lezen en constant op die noden aan het reageren. En dat was vandaag ook zo'n besef van, hoeveel energie zou er eigenlijk op een dagelijkse basis gaan naar het lezen van andere mensen hun lichaam? En op basis van wat ik lees, hun noden anticiperen. En dat is een heel proces van codependency waar ik in aan het helen ben in... relatie en... kunnen blijven praten. Maar dus waar ik het over had, over de individuatie en besef van oké, ik ben los van mijn familieunit en dan ook zo besef van dit zijn mijn noden. En zo mezelf voeden en mezelf in bed liggen en naar de winkel gaan en mijn appartement in orde houden en letterlijk voor mezelf zorgen van binnen en van buiten is iets vrij nieuws. Niet dat ik mezelf altijd verwaarloosde, maar vaak was dat toch wel het geval dat ik niet echt gezond of genoeg at. Of dat ik gewoon niet buiten kwam. Of dat ik ofwel te veel ofwel te weinig sliep. Of dat ik altijd tegen opkeek om met te douchen. En gewoon zo die basisdingen van voor mezelf zorgen was altijd zo'n struggle. En soms is dat nog zo dat ik merk als ik zo een moeilijkere dag heb, dat ik merk dat ik niet dat ik niet snel aan mijn eten ga denken, bijvoorbeeld. En dan heb ik ineens honger en dan is er eigenlijk niks in huis. En dan heb ik niet geanticipeerd en dan moet ik zo droge pasta eten. En dat gebeurt nu nog heel zelden, maar soms gebeurt dat wel nog eens. En dat zie ik gewoon als een onderdeel van dat individuatieproces van oké, wie ik ben. Ik heb een besef van ik ben een apart persoon. En daarbij komen individuele noden en verlangens. En wat zijn die verlangens? En het is echt zo de laatste weken ook dat ik ineens zo besef van... Ik ben eigenlijk keigelukkig met een dagelijks leven dat vrij simpel is. In de zin van, ik kan mijn wandeling maken naar de Molkensberg. Ik kan mijn thee maken en ik kan 's ochtends op mijn terras zitten en mijn cacao drinken en journalen en in mijn Jinkies boek lezen. En mijn werk, ik doe mijn werk super graag en ik zie nog altijd superveel. Er is nog altijd een enorm pad om te bewandelen en dat is gewoon heel mooi. En ja, ik ga graag naar Bali. En ja, ik wil graag bijvoorbeeld deze zomer wel naar Italië, naar Toscane, om gewoon heel lekkere pasta te eten en lekkere wijn te drinken. Maar ik weet niet. Ik heb graag mooie dingen. Ja, ik vind het fijn als mijn appartement mooi is en ik vind het leuk om bloemen te kopen voor mezelf. En zo, het is niet van moreel, van een simpel leven, van ik wil heel simpel leven in de zin van ik wil niks, nooit iets kopen en nooit nieuwe kleren en nooit... Daar gaat het niet om. Het is eerder van, ik haal heel veel voldoening uit ruimte hebben en tijd hebben. En ik moet geen... Dat is wel een besef dat ik al lang heb gehad, van ik moet geen high-level job hebben met een hoge titel en... I don't care. Ik moet geen specifieke auto hebben, ik moet geen specifiek huis hebben, ik moet geen merkdingen hebben. Maar ik begin zo meer en meer te weten wat ik wel wil. En dat is zo vrij nieuw. Van wat wil ik los van de verwachtingen die eigenlijk van mij zijn ingeprint van vrij jongs af aan? En er oké mee zijn dat die helemaal anders zijn dan mijn omgeving, mijn familiesysteem en al die dingen. En dat is een heel proces. What a journey. Ja. Ik ben officieel ook ingeschreven voor de Soma School Mentorship met Waking Womb. Dat is een programma wat ik al heel lang wil meedoen. En nu heb ik gewoon gezegd, oké, ik doe het. En dat gaat allemaal over letterlijk alles waar ik het vandaag over had en waar ik het altijd over heb, over belichaming en feminine embodiment. En het gaat over het vrouwelijk zenuwstelsel en hoe dat we voor onze bekkenbodem kunnen zorgen en hoe dat trauma vastzit in ons vrouwelijk zenuwstelsel en in ons vrouwelijk lichaam en hoe dat we dat op een heel voedende en zachte manier kunnen losmaken en al die dingen. En ik ben zo excited. We beginnen binnen 10 dagen. Ik kan echt niet wachten. Ik heb het gevoel dat dit echt een enorme volgende stap is in mijn proces, persoonlijk proces. Want heel veel van het werk dat we gaan doen is persoonlijk en is voor onszelf. Want zoals zij het ook zegt, Veronica zegt ook van... We kunnen maar mensen zo diep brengen als we zelf zijn gegaan. Dus ik ben heel, heel benieuwd en ik kijk er heel erg naar uit om mijn eigen capaciteit nog verder te vergroten, zodat ik ook meer kan dragen voor anderen. En zowel in mijn yogalessen, als in mijn full moon circles, als in mijn retreats, als in mijn 1-op-1 sessies, als in mijn community, online community die er binnenkort aankomt. En gewoon zo voor mezelf ook. Wat ik merk, zo zeker met eclipse season, er is zo heel veel groei. Er is heel veel expansie, er zijn heel veel... Het was ook in Ram. Ram is in mijn 5e huis. 5e huis is creativiteit, creatieve projecten en al die dingen. En ook kinderen. Wacht, dat is een ander verhaal. Dat ik merk dat ik soms op mijn eigen grenzen stoot. En dat ik visies heb en dat ik dingen, dat ik echt voel van dit moet ik doen en dit wil ik in de wereld brengen. En dit voelt zo waardevol en dit voelt zo authentiek en dit komt recht vanuit mijn hart. En dan stoot ik op mijn eigen capaciteit en dan bevries ik. Dus dat is een patroon dat zich in mijn hele carrière van zelfstandige al heeft achtervolgd. Van, ik heb een enorm idee en ik wil dit doen. En dan in één keer mijn hoofd of de inspiratie die binnenkomt is te veel voor mijn lichaam om te dragen. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik ga ook 1-op-1 met haar werken met somatic therapy om ook die patronen specifiek verder te gaan bekijken en te verkennen. In alle liefde en zachtheid. Omdat dat mij ook voorkomt om meer te kunnen bieden en om meer te kunnen doen. Want ik besef ook zo de laatste weken meer en meer van oké, ik heb er zitwaarde in mijn werk. En letterlijk deze namiddag was ik nog van oh my god, en waarom doe ik wat ik doe? En oh nee, dit is waarom doe ik dit en ik ga falen? En het hele verhaal. Waarom lag ik met mezelf? Dat is oké. Die gedachten mogen er zeker zijn en die angsten mogen er zeker zijn. Maar, en nu ben ik weer terug van, oké, komt allemaal goed. Dus het is een dagelijkse afdaling in de onderwereld, zoals ik daarnet zei. Maar dat ik gewoon meer besef van, met dat proces van die individuatie, zoals ik zei, van ik ben. En bij gevolg begin ik ook dat te zien in mijn werk. Van, oké, ik ben. Dat is gewoon het begin, ik ben. Ik ben en ik ben... Wat ben ik onder andere? Ik ben yoga teacher. Ik ben yin yoga teacher. Ik ben somatic yoga teacher. Ik ben... Whatever. Er is nog zoveel dat ik ben, maar... Dat besef van, oké, ik heb een heel proces doorgegaan. Ik heb een heel helingsjourney afgelegd. Ik ben diep gegaan. Ik ben diep gezakt. Ik ben helemaal tot in de bodem van de oceaan, helemaal in mijn onderwereld gaan leven voor een paar jaar om al mijn patronen te kunnen voelen en ervaren. En nu kan ik die eerder iets objectiever bekijken en observeren. En zoals Jung zegt, zolang dat iets in het onderbewustzijn is, blijft het zich uitspelen in de wereld. En van het moment dat iets in het bewustzijn wordt gebracht, dan kunnen we die patronen in onszelf gaan oplossen eerder dat die zich altijd moeten uitspelen in onze relaties of in ons werk of in wat dan ook in andere situaties in de externe wereld. Dus dan besef ik ook zo, oké, wat ik doe is belangrijk. En ik heb heel veel dat ik nog wil delen. En soms ben ik overweldigd door hoeveel ik wil delen, door wat ik allemaal wil doen. En dus, zoals ik al zei, is het voor mij dan, oké, hoe kan ik mijn eigen capaciteit vergroten, zodat ik niet altijd in een shutdown ga als ik een bepaald groot project dat ik nog nooit heb gedaan, wil realiseren. Zoals met mijn online community, waar ik ondertussen waarschijnlijk al een jaar over bezig ben. En elke keer... Ik kom elke keer dichter, dat zal ik zeggen. Elke keer voelt het iets toegankelijker en elke keer voelt het iets meer als een natuurlijke reflectie van mijn zijn. Eerder dan, ik moet iets bereiken om dat te kunnen doen. Want dat zou ik, dus vanuit die plek wil ik het niet creëren. Dus daarom dat ik misschien aan het wachten ben of zo. Hoewel dat er al een groot deel is gecreëerd. Maar er is zo'n deel van mij dat zo precies wacht totdat ik mij volledig klaar voelen, ook al weet ik dat dat nooit gaat zijn. Ik ga me nooit helemaal klaar voelen. Maar ik wil zo niet dat het creëren van eender wat, of het nu met die online communities of zelfs een podcast zoals deze of mijn retreat, dat komt vanuit een plek van ik moet iets bewijzen of ik moet aan deze verwachtingen voldoen. Nee, ik wil dat het altijd vanuit mijn essentie komt en dat ik nooit het gevoel moet hebben van als ik niet deze rol speel, als ik niet dit masker draag die dag, als ik niet dit stappenplan volg, dan heb ik gefaald. Wat ik zo fijn vind aan mijn werk en aan iedereen die in mijn lessen zit en in mijn cirkel, in de full moon cirkels en iedereen die luistert hier, dat ik mij vrij voel om gewoon mezelf te zijn. Ik bereid nooit iets voor, ik bereid geen podcast, geen lessen. ik bereid niks voor, omdat ik voel van... Wat dat er in mij zit, komt naar buiten. Wat dat er niet in mij zit. En als ik iets moet voorbereiden, dan is het niet geïntegreerd en is het niet belichaamd. Zo voelt dat voor mij op dit moment. Dat is gewoon mijn ervaring op dit moment. En misschien hetgene wat mij tegenhoudt om... Ik weet niet, ik kan er nog veel over nadenken. Uiteindelijk zit het ergens in mijn lichaam en ga ik het ergens wel voelen als ik begin. Maar ik ben heel excited voor alles wat er nog gaat komen. En ik ben vooral ook heel excited voor, zoals ik al zei, de Soma School mentorship. Omdat ik voel dat er gewoon heel veel van wat ik al weet, geïntegreerd gaat worden. Er zijn veel dingen die ik al weet, mentaal. Er zijn veel dingen die ik al heb geïntegreerd en belichaamd, maar er zijn ook veel dingen die ik nog niet heb belichaamd, zoals altijd. Dat is het levensproces gewoon. En veel meer over, oké, hoe kan ik heel specifiek bepaalde emoties... Mensen in contact komen, brengen bepaalde emoties op een heel veilige manier. Hoe kunnen we onze woede en onze frustratie voelen? Hoe kunnen we ons verdriet voelen? Maar ook hoe kunnen we plezier voelen in ons lichaam? Want dat is de hele basis van ook somatic experiencing, is die triangulatie of die... Sorry, pendulation. De pendulation is dat je zo switcht tussen het verkennen van een sensatie die wat overweldigend is en dan terugkomen naar iets veiligs, naar een veilige plek in het lichaam of een veilige plek in de ruimte. Iets wat je plezier en geluk brengt. Of een gevoel van warmte geeft of veiligheid geeft. En die switch eigenlijk tussen constant van het een naar het andere. Teruggaan naar de resource, noemen ze dat. Dus om dat ook verder te gaan verkennen, hoe dat ik dat meer in de praktijk ook kan ombrengen. Want voor mensen zoals mij, met een heel gevoelig zenuwstelsel, waar daar veel trauma in zit en veel verdriet en veel onderdrukte woede en frustratie... kan dat wel overweldigend zijn om daarmee in contact te komen. Dus het is heel belangrijk om een veilige basis daarin te hebben. En dat ik een soort van established toolkit heb die ik altijd kan gebruiken. Zowel in één-op-één sessies als in groep. En ja. En dan moest ik even terugdenken aan iets anders. Dat ik het daarnet had over kinderen. Dus in het vijfde, mijn RAM is in het vijfde huis van creatieve projecten en kinderen. En iets wat ik nooit even interessant vond en mee wou geven voor degenen die misschien iets gelijkaardigs hebben meegemaakt, is, dus ik ben 28, ik word in juni 29. Ik heb geen kinderen en ben ook niet van plan om dat meteen te hebben. Maar ik heb... een jaar geleden was dat, denk ik, toen ik in Bali zat. En ik heb al meerdere keren in mijn leven gehad dat ik periodes heb waar dat ik heel veel droom over zwanger zijn en een droom heb over bevallen. Of dat ik in het echte leven een heel sterk verlangen heb ineens om een kind te hebben of om zwanger te zijn. En dat is, nu voel ik dat weer, want ik voel heel hard dat moederinstinct is heel hard geactiveerd. En ik wil heel graag een baby om te kunnen... moederen, om al die liefde en al die warmte naar te sturen. En dan was ik in The Pregnant Virgin. En ik had dat wel, mijn therapeut Barbara had dat wel gezegd van, of was iemand anders? Ik denk dat zij dat was, dat dromen over bevallen en kinderen hebben kan te maken hebben. En in mijn geval was dat dan toen ik in Bali was, in die periode dat ik die dromen had, ging dat over het baren van mijn eigen baby, van mezelf eigenlijk, van mijn zielsbaby. Van de ziel of het deel van mijn ziel dat nooit echt in mijn lichaam is kunnen komen. En dat is ook dan een deel van mijn belichamingsproces geweest, het van mijn ziel in mijn lichaam zakken. En dan las ik hier in het boek, let's check. Och, er zijn zoveel dingen die ik heb gehighlight die ik zou willen delen. Maar anders zit het weer nog 2 uur. Misschien dat er mensen zijn die graag nog 2 uur luisteren. You're my kind of people. Hier. Oké. Okay. Waar staat dat? Ik had het toch geteeld. Anyways, hier staat één zin, maar ik had eigenlijk nog iets anders gelezen. Hier staat... Saving the abandoned child within her is a woman's own version of the virgin and version of the virgin and divine child. Her virgin, however, is not what Marina Werner calls a folk. In loving the abandoned child within herself, a woman becomes pregnant with herself. The child her mother did not nourish, she will now nourish. Not as a pure... Dat is niet relevant. Anyways, dus zij... Er stond nog meer, maar ik kan het even niet vinden over hoe dat... Als er een nieuw deel van ons geboren wordt, dat wij dan dromen hebben over zwanger zijn. Of ineens een verlangen hebben om een kind te hebben. En dat... Als we niet ons bewust worden van het feit dat het hier gaat om een psychologische baby, of een soort van zielsbaby, dat we bepaalde... dat we die nourishment die we eigenlijk aan onszelf moeten geven en het kind in ons, het innerlijke kind in ons dat eigenlijk niet gevoed is geweest of het deel van ons dat nooit is geboren kunnen worden omdat het niet veilig genoeg was en dat nu geboren wilt worden en gevoed wilt worden zodat het kan een geïntegreerd onderdeel van het geheel kan worden, dat als we dan niet beseffen dat we dan nog altijd dat moederlijke of dat voedende gaan geven aan de ander, aan het kind of aan de baby of aan eender wie. En dat was voor mij even een reminder van, oké, ik heb voor een groot deel mezelf al in de wereld gebracht. Ik ben tot besef gekomen van I am, ik ben. Ik heb een groot deel van het individuatieproces afgelegd. En nu, onlangs had ik het weer, een droom dat ik... zwanger was en dat ik ging bevallen, maar dat de baby er niet uitging. En dat was dan voor mij zo een besef van, oké, een deel van mezelf wil geboren worden, maar voelt zich nog niet veilig om op de wereld te komen. Of de bevalling wordt vertraagd, of er is iets wat de bevalling tegenhoudt. En dat was ook wel op het moment dat ik heel veel bezig was met mijn online platform en mijn online community. En dacht ik zo, want het gaat ook niet altijd over een echte baby of een deel van ons, maar soms kan dat ook gaan over een creatief project dat geboren wilt worden. Of een idee, of iets wat er gaande is in ons leven. Misschien is dat een job, of een huis, of een relatie, of wat het ook is. Dat we dan dromen hebben over bevallen. En dat dus eigenlijk een soort van teken is van... We zijn zwanger van het idee. We zijn zwanger van het idee. We zijn zwanger van de job. En we moeten geduld hebben in het proces. Net zoals een baby vanzelf groeit. We moeten niks actief... Natuurlijk, ons lichaam is constant aan het werken om een kind te baren. Maar net zoals wij niet moeten nadenken over hoe dat een foetus groeit... moeten we ook niet echt nadenken over hoe dat die projecten zich gaan vormen. Dat is iets wat daar tijd nodig heeft. En we kunnen daar ook niet over haasten. Dus dat is ook iets wat ik heel nauw aan het hart heb gehouden over mijn online community. Van oké, wanneer het komt, komt het. En ik kan het niet overhaasten. Ik kan het niet forceren in een bepaalde richting. Het moet gebeuren zoals het moet gebeuren. En wanneer het moet gebeuren. En ik wou nog iets zeggen... iets ook heel interessant, ik denk dat het ook in dit boek stond. Een reflectie, iets waar ik zelf niet veel over weet, maar waar ik zelf wat vragen moet gaan over stellen. Maar dus iets wat zij ook zei, is dat ze heel vaak zag bij analysanten, noemt ze dat dan? Analysant. Dus patiënten van haar of cliënten. Dat het in de wereld brengen van een creatief idee... een heel gelijkaardig proces aanneemt als haar eigen bevalling, van hoe dat zij als baby op de wereld is gekomen. Was dat een vlot proces? Was dat een moeilijk proces? Was dat via een keizersnede? Hoe was die geboorte en hoe kunnen we dat weer spiegeld zien in de manier waarop dat wij bepaalde dingen in de wereld brengen? Gewoon even iets om over na te denken. Ik ben zelf niet echt bewust van hoe dat... ik op de wereld ben gekomen. Omdat mijn mama altijd heel casual deed over de bevalling. Alsof het niet veel voorstelde. Dus ik denk niet dat... Ik weet niet of ze daar nog veel van herinnert. Ik weet wel dat ik in de couveuse heb gelegen. En Ja, dat is een angst die ik al heb verkend in therapie. De doodsangst van achtergelaten zijn als baby in de couveuse. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet veel over en ben ik heel geïnteresseerd om er meer over te weten. Ik moet het zeker eens navragen. Oké, de zon is aan het ondergaan. Het is nog altijd vrij hoog, zou ik zeggen, voor 7:50 avond. En nu ga ik, want daarnet was ik even... Ik lag in mijn foetushouding op de grond, op mijn balkon. Even aan het voelen. En dan dacht ik, oké, wat heb ik nodig vandaag? En dan zei mijn lichaam liefde. Dus ofwel ga ik gewoon in de zetel liggen en mezelf een knuffel geven. Ofwel ga ik even op mijn mat richting een somatic yin practice. Of misschien mijn lichaam insmeren met mijn favoriete olie. Want mijn huid is echt droog. En ja, dat kan deugd doen. En ik moet mijn lakens verversen. Of mijn... Het zijn gewassen, maar ik moet dus mijn bed opmaken. Oké, dat zijn allemaal heel niet relevante dingen die ik nu aan het delen ben. Maar ja... Volgende week beginnen de lessen opnieuw. Somatic Yin, elke dinsdag en donderdag. Somatic Flow, om de 2 weken op zondag. En 1 keer per maand Full Moon Yin, op de volle maan. En de komende 3 maanden is altijd op de 23e. Dus in april, mei en juni. Juni is eigenlijk de 22e, maar ik heb een trouw op de 22e, dus die is dan de 23e. Want dat is gemakkelijk om te onthouden. Dus 23 april, mei en juni. En dan 16 juni komt er een dagretreat aan. Daar deel ik binnenkort meer over. Het gaat een beetje in de lijn liggen van wat ik vandaag heb gedeeld. Over de innerlijke moeder en hoe dat we die kunnen cultiveren. En ja, het gaat heel mooi zijn. Heel warm en voedend en zacht. En ja. En als je graag verdere 1-op-1 begeleiding hebt... Ondersteuning in het rustproces, helingsproces. Vooral dan lichamelijk en met het zenuwstelsel. En gewoon een ruimte, een veilige plek om te kunnen rusten. Een veilige plek om te kunnen voelen en in contact te kunnen komen met het lichaam. En het gevoelsmatige, het somatische. Altijd welkom voor een coming home sessie bij mij thuis. Inherent. Ik heb nu een paar extra plekken, nieuwe plekken of plekken vrij. En ja, daarin ga ik ook zeker en vast alles wat ik integreer in het lichaam van de Soma School, die er binnenkort aankomt, indelen. En ja, dankjewel om deze hele journey van de voorbije uur en een kwartier te hebben meegemaakt. Het was een proces. Er zijn veel emoties gevoeld vandaag, de hele dag, maar nu ook in het voorbije uur. Soms vergeet ik dat ik kreeft zon en maan ben. En dat ik letterlijk een gevoelig beestje ben. En dat ik met alles moet wenen. En dat ik alles voel en dat ik dan ook nog eens al die gevoelens link aan patronen en dat mijn brein zo is gemaakt om dan te reflecteren over alles wat ik zie en voel en te filosoferen over elke ervaring. Maar dat is oké. Dat is helemaal oké. Ik denk niet dat ik het anders zou willen. Nee. Ik zou het niet anders willen. Want dat is letterlijk de reden waarom ik doe wat ik vandaag doe. Maar de zon is echt fel. Echt fel. Eigenlijk kan ik die niet zien. Oké, het is ook niet zo gezond om recht in de zon te kijken, denk ik. Want mijn kreeft zat ook in het achtste huis. En het achtste huis is het huis van trauma. Dus ik heb mijn zon en mijn maan in het achtste huis. En kreeft is de moeder. Dus voilà. Mijn werk samengevat in mijn astrologische chart. Oké. Again, dankjewel om hier te zijn. Dankjewel om te luisteren. Dankjewel om mee te gaan. En geniet nog van de dag, de avond, de week, het weekend, de maand. En dan hoor ik je heel graag in de volgende aflevering.